bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En wat fijn dat je weer in bent getuned, misschien wel met beeld, dan wel zonder beeld, bij een nieuwe aflevering van Mag ik bij je aankloppen? De nu al legendarische podcast van de Stadskerk en met de epische Dennis de Valk naast mij.
Zo is het.
Fijn jou weer te zien hier in de Stadskerk. Ja, hoe is het met je?
Het gaat goed.
Ja. Je ziet er ook goed uit.
Oh, dankjewel.
Ja. Ja. We hebben net even snel een burgertje samen opgegeten voor deze aflevering.
Dat, heeft ook wel, dat heeft er wel aan bijgedragen.
Ja, denk ik, dat was ook wel even lekker. En we gaan weer een klein uurtje gaan we in gesprek met iemand die, ja, die hier in de Stadskerk zo rondbeweegt.
Ja, ook al heel wat jaartjes volgens mij.
Ja, ja. Ik stel voor dat we maar gewoon gelijk gaan beginnen.
Laten we dat gaan doen.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
Henk Vos. Ik ben getrouwd met Trinette Vos. Dat is natuurlijk logisch, zou je zeggen. En ik ben 70 geworden op 22 februari 1954. En het was een groot feest waar ik zeer, zeer goed op terugkijk. En het was geweldig. Ik woon in Haren en ik kom hier zo'n 12 jaar nu in de Stadskerk. En ik moet zeggen, elke zondag ren ik naar de dienst.
Henk, van harte welkom.
Dankjewel.
Wat leuk om je hier te ontvangen. En ik ben heel erg nieuwsgierig. Want ik ken je inderdaad al 12 jaar van naam.
Ja.
Maar eigenlijk de persoon achter de naam, die gaan we ontdekken.
Ja, ja, ik ben ook wel eens voor functies gevraagd. Maar ik heb me steeds een beetje gedrukt.
Vanavond kun je niks meer drukken. Toch, Klaas?
Nee, we gaan alles boven tafel proberen te krijgen wat er over Henk Vos te verkrijgen is.
Ja, ja, ja.
Oh ja, en terwijl we dit aan het... Terwijl ik jullie hoor praten, hoor je misschien op de achtergrond wat lawaai, wat geluid. Of lawaai mag ik het eigenlijk niet noemen. Want er is een auditie in de ene zaal. En in de andere zaal wordt er geoefend voor de zondagse dienst.
En wij zitten daar precies tussenin met onze podcaststudio.
Ja, en we hebben echt hele geavanceerde materialen, apparatuur. En de zaal is ook best wel goed geluid dichtgemaakt. Alleen ja, de drum en de
bas,
die kun je misschien...
Het zou kunnen dat je wat hoort
op de achtergrond. Achtergrondmuziek, dat is ook helemaal oké. Okay.
Ja. Net alsof je in een café zit, dat maken we er gewoon echt een stamtafel van.
Wel, ja, natuurlijk. Ja,
hey Klaas, heb je nog een leuks meegemaakt, jongen?
Nou, ik zat er even over na te denken, zo net. En misschien een beetje gek. Ik heb in de tuin gewerkt afgelopen maandag.
Ja, het is echt een wonder.
Ja, het was heel mooi weer. En mijn tuin moest echt lente, zomer klaargemaakt worden. Ik had er echt maanden niets aan gedaan.
En hoe hoog stond je gras?
Het viel me mee, ja. Maar ik merkte wel weer, en dat merk ik eigenlijk iedere keer als ik bezig ben in de tuin, hoe ontspannend dat is. En hoe fijn.
Verbaas me, want ik dacht dat je geen tuinman was.
Nee,
dat heeft hij ook altijd geroepen.
Ja, ja, precies. Mijn schoonvader komt altijd het gras maaien, dus die was er voor het gras. Maar ik heb zelf de vlinderstruik, hoe noem je dat, gesnoeid.
Ja, dat is net verwend naar die termen, hè?
Ja. Maar je moet dus af en toe... en dat geldt misschien, is dat wel een soort van iets wat in onze normale levens ook geldt, dat je af en toe moet je ergens in snoeien, zodat het later weer tot bloei kan komen.
Wat mooi.
Ja, dat is heel mooi.
Wat mooi zeg.
Ja.
Amen.
Maar jij hebt ook echt een donderschote tuin, dus dat was wel een uurtje werk, denk ik.
Nou, dat valt toch wel mee.
Ja, nee, daarom zeg ik. Dat was wel een uurtje werk.
Maar je staat altijd weer van verbaasd hoeveel tijd je daarmee kwijt bent.
Maar jij weet wel hoe je zo'n struik moet snoeien.
Ja, ik ben eigenlijk iets te laat. Eigenlijk eind maart, begin april moeten vlinderstruiken gesnoeid worden, weet ik.
Zal ik ook iets leuks vertellen?
Ja, jij mag. Ja hoor, natuurlijk.
Ik ben afgelopen maandag Jeu de Boel kampioen geworden. Nou.
Nou, dat is toch fantastisch.
Is dat dit niet leuk?
Dat is echt geweldig.
In Frankrijk?
Nee, in Haren.
In Haren, ja.
Is dat niet leuk?
Ja, dat is hartstikke leuk.
Dat is voor het eerst van mijn leven, jongens.
Dat je... Vertel eens wat meer over die...
Nee, het is een leuke Jeu de Boel club, hoor.
Hoeveel mensen deden er mee?
Twee. Nee. Nee, hoor. Het zijn zo'n 16 deelnemers.
Ja, en de andere deelnemer was blind.
Nee, zo'n 16 deelnemers. Okay. En het is elke week twee keer.
Zo.
Ja.
Dat is wel intensief.
Ja, maar het is een uurtje per keer, hoor.
Oh ja.
Nee. Dat valt nog mee. Hè?
En is dat dan een combinatie van sociale contacten, in beweging blijven en het spelletje wat leuk is? Of
Zit er ook nog iets geestelijks achter?
Nee. Het is gewoon...
Ik zou niet weten
gewoon,
wat.
Gewoon smijten.
Ja, nou... Ja.
Heel met gevoel, hè?
Met gevoel, hè?
Ja. Dus eigenlijk bowlen met een klein balletje zo.
Het is tactisch en vechtvaardigheid.
Maar heb je dan ook zo'n touwtje aan je, aan je broekriem met een magneetje? Waar...
Nee, dat vind ik voor later nog.
Ja, daar ben je nog niet
zo'n poetsdoekje?
Ook niet.
Ach, nou... Nee.
Dat... Oh, dit is gewoon echt rauw. Je hebt gewoon met de rauwe materialen gewonnen zonder enige...
Ja. Met van die plastic ballen, geel, rood en blauw.
Met water erin.
Ja, dat was vroeger, nam je dat mee naar de camping.
Op welke kant gaat dit op, jongens? Maar leuk.
Goed, dat was alleen maar leuk.
Nee, dat is heel goed om...
Dus een keer iets anders als tuinsnoeien en zo.
Ja, nee, zeker. Ik moet denken aan dat wij zojuist bij Bax even een soort intermezzootje hebben gehad met z'n tweeën.
Ja.
Klaas die heeft het persbericht voor Kleur in Stad, met name voor de Kleur in Stad braderie geschreven. Dus die hebben we verspreid. En dan gaan we het onaangename even met het aangename combineren.
Ja, ik zeg, ik moet voor dat soort dingen even tijd vrijmaken. Ik zeg, we gaan even naar de Baksbrouwerij. Dat is hier om de hoek. Ja, we moeten, wij willen graag dat mensen hierheen komen, maar wij moeten af en toe ook naar de mensen toe. Dus moesten we met tegenzin moesten we naar de Baksbrouwerij.
Dat was geen straf.
En hebben we lekker even een burgertje gegeten. Ja. Dus dat was hartstikke gezellig.
En het is zo mooi dat jij dat gewoon zo uit je mouw schudt. Je hebt er natuurlijk ervaring mee. En als ik zoiets moet maken, dan zit ik, dan ben ik een schrijver. Maar dan leg je de lat veel te hoog. En je doet gewoon tuutelutelute. Nou, klaar. Verstuurd. En
geaccepteerd.
De rest moet maar volgen. Hè?
Ja.
Communicatie, dat onderschatten heel veel mensen, is ook een vak.
Ja, absoluut.
Ja, dat klopt. Ik doe ook maar wat. Ja.
En dat is ook oké. Okay. Want als je maar wat doet.
Als je maar met hart in zit.
Schrijven voor de lezer. Hè? Schrijven voor de lezer. Dus kijken wat voor doelgroep heb je en wie moet het snappen.
Ja.
En dat je daar je energie in steekt.
Nou ja, daar weet jij natuurlijk alles van.
Ja, ik ben ooit nog eens directsecretaris geweest van een grote unit. En toen had ik ook een communicatieafdeling onder mij. En de PR was daar. Ik heb ook nog een cursus daarin gevolgd. Dus,
maar je hebt ook iets met een kaft geproduceerd.
Iets met een kaft.
Je hebt toch een boek hier op je stoel liggen. Laat maar eens even zien.
Ach, wat een mooie
opening. Ja, wat een mooi bruggetje. Een veel bewogen leven.
Ja. Ik ben namelijk een schipperszoon. En ik ben in Münster geboren.
Ja.
En waarom? Omdat ons schip daar lag.
Kijk.
En het was in de winter, 22 februari ben ik geboren dus. En eind januari dacht mijn ouders van, nou, wij gaan nog een keer een reisje maken. Want ik was uitgerekend ergens in eind februari, dus dat was verantwoord. Naar Münster zouden ze gaan, om cement halen.
Ja.
En ze waren nog geen week daar. En ze konden rondom het schip lopen. Zo viel de vorst in. Dat had je toen in die tijd nog, in 54.
Ja, ja.
Rivieren helemaal bevroren?
Nou, rivieren weet ik eigenlijk niet.
Kanalen?
Ik vermoed van wel.
Kanalen, ja.
Ja, maar kanalen en de haven was bevroren. En, precies, en toen op een gegeven moment dacht ik van, het wordt mijn tijd. En ik kwam daar.
Dat dacht jij.
En mijn moeder is in het ziekenhuis van mij bevallen. En ze heeft de tijd van haar leven gehad. Ze heeft een week gelegen in het ziekenhuis. Hmm. Maar zo'n prima verzorging. Het was natuurlijk niet zo ver na de oorlog nog.
Nee.
En ja, het was gewoon een goed ziekenhuis in Münster.
Heb je dan ook een Duits paspoort?
Nee, ik ben Nederlander.
Oké.
Okay. Ja, want ik ben geboren uit Nederlandse ouders.
Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Hoe kom je überhaupt op het idee om een boek te schrijven?
Het idee is, het ontstond een aantal jaren geleden, een jaar of zes geleden. Mijn zus, die had wat opgeruimd op de zolder. En daar lag de erfenis van mijn ouders nog opgeslagen. En daar waren allemaal scheepspapieren. En zei, Henk, wat is dit? Ik zei, dat weet ik ook niet. En er waren dus charters van die vervoersopdrachten.
Ja.
Ik ben ermee naar het Scheepvaartmuseum geweest. En ik zei, jongens, wat is dit precies eigenlijk? Is het belangrijk? Want van hele mooie dingen. En ook met mooie logo's van en termen als ik, Schipper, Elfos, bij de gratie van God en zo. Ik denk zo, dat is wel heel bijzonder.
Ja.
En ze hebben een onderzoeker opgezet en zo. En uiteindelijk is het zo gegaan dat daar een boek uitgekomen is. Dat ik gezegd heb, het is dus wel wat. En ik ga graven en ik heb steeds meer ontdekt over het schip. Ja. Want zij vroegen mij waar het schip geboren, gemaakt. Ja. Ja. Wist ik niet zo. Nou, nee. Mijn leven is dus op het schip. Ik ben dus op het schip geboren, zeg maar bijna. In Münster.
Ja.
En ik heb dus best wel een eenzaam leven eigenlijk gehad tot een jaar of 10 toe. Want ik ben niet veel in school geweest in die tijd.
Dat noem je toch een schippersinternaat, als ik het wel heb?
Ja, ik ben niet in een schippersinternaat geweest.
Oké.
Okay. Nee, mijn ouders hebben ervoor gekozen dat we in kosthuizen kwamen. Maar pas toen ik 10 was.
Poeh.
En tot die tijd was ik aan boord. En hadden we een soort dienst van de Rijn, van bij Wezel. naar Groningen. En als ik in Groningen was, dan ging ik even naar school. Tot we gelost waren. 2-3 dagen soms, 1 dag. En dan kreeg ik weer huiswerk mee. En dan ging ik weer 14 dagen... Gingen we weer varen.
Helemaal alleen moet je je huiswerk maken.
Ja, maar ik ben wel een van 5 kinderen. Dus ik ben de jongste van 5. En die anderen waren allemaal al in kosthuizen.
Oh ja.
Op een gegeven moment. Hè. Dus mijn broer is 12 jaar ouder. En ja, dus die was al gelijk van boord af. Toen die heb ik nauwelijks meegemaakt dus in die jonge jaren.
Nou vraag ik me natuurlijk onmiddellijk af... wat dat dan doet met een kind van die leeftijd. Als je je nergens helemaal kan hechten.
Ja, ja. Dat is, ik heb het nooit zo gerealiseerd. Toen ik jaren 45 was, toen heb ik een loopbaanadviestraject gevolgd. En toen vroeg die adviseur mij van... En Henk, wat voelde je nou op die boot? Geen flauw idee.
Nee.
En toen kwam pas het denken op gang van... Ja, wat voelde ik eigenlijk? En toen merkte ik wel van... Ja, ik heb wel veel eenzaamheid eigenlijk meegemaakt. Mm.
Dus daar kwam ook onmiddellijk kwam daar een bepaalde emotie bij om de hoek kijken. Toen je dat realiseerde.
Ja. Dat ik dacht van... Goh, ik ben inderdaad toch wel veel eenzaam geweest. En nooit met vriendjes spelen ook. Want je was altijd onderweg.
Ja.
En school gaan ook. Ik was met 10 jaar door de boekjes. Die ik had. Want heel veel ballastvakken heb je dan niet. Dus rekenen, schrijven, talen, zo, dat had ik wel. Maar allerlei vakken die je nu tegenwoordig allemaal hebt, had ik dus niet.
Nee.
En toen zeiden ze van, ja, die jongetje moet doorleren, zijn ze allemaal. Hm. En toen ben ik dus in het kosthuis gekomen en dan ben ik naar de MULO gegaan.
Wat is een kosthuis? Ja. Want die term ben ik niet zo bekend mee.
Nee, wij noemen het kosthuis. Het is gewoon een gezin.
Ja.
En mijn moeder wou dat we in een christelijk gezin kwamen. Mijn moeder is gelovig en mijn vader moest er niet zo gek veel van hebben. En dat gaf ook spanning wel. Dat mijn moeder ook niet naar de kerk ging en zo. We hebben geen kerkelijk achtergrond.
Nee. Want je was altijd onderweg.
We waren altijd onderweg. Ja. En Schipper heeft natuurlijk sowieso... Ja, het is nu wel wat anders. Maar die was altijd onderweg. En daar heb je geen vaste domicilie eigenlijk voor kerken.
En kwam je alleen in een kosthuis? Of kwam je met nog een broer of een zusje?
Nee, in mijn eentje. Ja. Maar wel, was wel een gezin. Ja. Er was een jongen van mijn leeftijd bijna die er was. En nog 2 vrouwen, oudere meiden.
Mm-hmm.
En daar was ik dus in de kost. Maar ja, en ik heb het best wel goed gehad hoor. Maar het is toch, je steekt je benen onder de stoel van onder de tafel van een ander.
Ja.
En als je wat problemen hebt met op school of wat dan ook. Ja, dat praat toch minder makkelijk. Dus er is altijd bij vreemden. Ja.
Toch nog steeds die eenzaamheid.
Ja, toch eigenlijk nog wel. Ja. Nou, en, dat was...
en je had geen keus.
Nee, je hebt geen keuze.
Dit was het leven wat zich voor jou ontvouwde en daarbij weglopen. Dat kon dus niet.
Nee, het was een gereformeerd gezin. En toen heb ik dus ook voor het eerst eigenlijk dat ik regelmatig naar de kerk kon gaan. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het helemaal niks.
Nee.
Want ik vind ook gemiste kans voor die kerk, hoor. En want het was de Stadsparkkerk overigens.
Oh.
In vroeger tijden, hè?
Ja.
Dus dat was ook grappig toen ik een keer in de Stadsparkkerk kwam, toen de VBG er zat.
Ja.
Maar dat was heel apart. Ik had er niks mee. En het was allemaal zo hoogdravend. Het gevolg is ook in mijn christelijk leven dan, dat ik op een gegeven moment, een jaar of 18 was, 17, 18, toen zei ik van... Ik moet echt helemaal niks meer van het geloof hebben.
Nee.
Weg ermee.
Ja.
Want geloof is, ja, zo zei ik het hoor. Het is voor domme mensen.
Ja.
En ik geloof, dat vond ik heel stoer, ik geloof in wat ik zie. Niet weten dat je elektriciteit ook niet ziet, maar het is wel een kracht die er is.
Ja.
Dus ongelovig was ik toen. En dan ging ik studeren. Want ik heb na de MULO heb ik nog HBS gedaan. En ik ben rechten gaan studeren.
Kijk.
En,
in Groningen?
Ja, in Groningen.
Dus kopie was er wel?
Ja, dat voelde niet altijd zo hoor.
Nee.
Nee, want ik had sociaal gezien was ik toch wel een beetje... Soms een beetje onaangepast nog eigenlijk hoor. Mm. Ik denk van ja, hoe ga ik met elkaar om?
Maar misschien wel logisch als ik zo een beetje de afgelopen 10 minuten hoor... Hoe die eerste 18 levensjaren zijn geweest.
Ja. En kun je zeggen wat je daar, als je nu erop terugkijkt, wat je daar echt in gemist hebt, waardoor je zo sociaal onhandig voor je gevoel was?
Nou, ik was een overlever.
Ja.
En ik was vastbesloten om... Nou, mijn moeder zei ook altijd van leren. Schipper kun je altijd nog worden.
Ja.
Zorg dat je gewoon keuze hebt.
Ja.
Nou, dat was heel verstandig. Zo was het ook. Want toen al in die tijd, toen ik een jaar of 17, 18 was, zeg maar, toen was schipperij was al aan het afkalven.
Mm.
Dus dat was ook geen bestaan voor mij geworden.
Nee.
Dus
Gaat het goed trouwens met het interview?
Gaat uitstekend.
Je doet het hartstikke goed. Henk. We hangen aan je lippen.
Ja.
Ja, dus maar het christelijke aspect is natuurlijk mooi in mijn leven geweest. Want ja. Ik heb het toen afgezworen. En,
echt ook bewust? Of
ja, ja.
Maar ik ga er toch nog even bij stilstaan, Henk. Want dat hing voor een groot deel hing dat samen met de kerk. De kerk is hoogdravend, ik kon het daar niet vinden. Ja. Kerk en geloof hebben alles met elkaar te maken, maar hoeven niet alles met elkaar te maken te hebben. Geloof kan ook naast de kerk een rol spelen.
Klopt. Ja,
en dat was dus ook niet het geval.
Dat is wel, was wel in het kosthuis nog in die fase het geval. Want, ja. Want mijn moeder die was wel gelovig. En die heeft ons wel iets meegegeven van bidden. Als je in bedje lag, dan bad je. Mm-hmm. Nou, als ik dan in mijn kosthuis was en ik wist bijvoorbeeld in de winter, zo'n diepgeladen schip gaat dan op de Rijn varen. Met allemaal buiswater eroverheen, wat allemaal bevriest en zo. Dan denk ik van, en mijn ouders dan glibberend naar voren om de draden weer vast te leggen als het schip aan moet meren. Ja, dat is toch wel heel zorgelijk allemaal. Dus handjes vouwen en in bedje bidden. Dus dat heb ik wel geleerd.
Wat schattig.
Ja, maar
ging je bidden voor je ouders?
Ja, ja, met name voor mijn ouders en voor het gevaar dat er was. Maar na de rand, toen ik wat ouder werd, dan dacht ik van nee, dat geloof dat. Door, ook een beetje gevoed door zoals ik de kerk beleefde. Mm-hmm. Dus, want het waren ook natuurlijk goed bedoelende mensen, maar zo beleef ik dat. En afgezworen. Ja. Dus daar wil ik niets meer mee te maken hebben. Nou, toen kwam ik dus Trinette tegen, mijn vrouw, en die was hervormd opgevoed. En geloof ik helemaal niet erg. Want dat merkte ik eigenlijk helemaal niet
zo. Hoe oud was je toen?
18. 17, zoiets. En
je zijn al die tijden al bij elkaar?
Vanaf 17 jaar.
Kijk eens.
Ja.
En, 53 jaar al.
Wat zei je?
53 jaar al samen.
Ja. Volgend jaar zijn we 50 jaar getrouwd.
Kijk.
Yes, dan gaan we grootscheeps vieren.
Grootscheeps, hoor je hem?
Ja, zeker. Dat is bewust gekozen.
Wat heerlijk. Ja, ze hebben dat pannenkoekenschip afgehuurd.
Dat hebben we net in Nijmegen gehad.
Nee, die
is er niet meer, ik weet het.
De Belastingdienst is daar vorige week binnengevallen.
Alweer?
Die hebben de beslag opgelegd.
Je hebt beslag opgelegd, ja, dat is ook mooi. Maar met Nijmegen heb je een paddenkoekschip nog, die vaart ook.
Oh mijn hemel, dat is die slechte ook.
Goed.
Maar Trinette die was dus hervormd. En die, die kwam op een gegeven moment naar de Pinkstergemeente te wonen. Op kamers.
Waar kwamen jullie elkaar tegen?
Op school.
Oké.
Ja, in de werkweek. Dat was ook prachtig. We hadden elkaar in de vierde klas, eind vierde klas, gingen we naar Berlijn. En ik maakte zo af en toe wel eens een foto van een meisje en zo. En zij zat op een muurtje met een fles melk. En ik denk, dat is grappig, dit fotootje. Helemaal geen enkele vonk of zo, maar gewoon, ik vond het grappig. En toen waren we in september waren we in de werkweek. En de laatste klas van de HBS was een werkweek. En de laatste avond was een muziekgroep. En zij zat ook in de muziekgroep, maar ze was op een gegeven moment uitgespeeld. En dan kwam ze bij. En dan ging ze tegen mijn knieën zitten, want ik was er vooraan. Nou, dat deed ze ook nooit. Maar goed, we kenden elkaar nauwelijks. We zaten in een parallelklas. En toen gingen we allemaal naar buiten. Er was een spreekbeurt van de docent in het bos. En op weg daar naartoe. Toen ik had gewoon zin om met een meisje gewoon eens even op stap te gaan. Dus ik was eerst bij een ander meisje. Dat klikte niet zo erg. Nee. En het was helemaal hartstikke donker. Maar ik wist wel wie het waren.
Ja.
En ik kwam naar Strinet lopen. En dat klikte gelijk. Want ik zei van, weet jij wel wie ik ben? Het is heel primitief, jongens. Maar zo ging het in die tijden.
Ja, natuurlijk.
En toen zei ze van, je bent Henk Vos. En achteraf dacht ze ook van, hoe weet ik dat eigenlijk precies? Ja. Want zo goed kenden we elkaar niet. Dus. Ja. Nou, toen zei ik van, vertel eens een eng verhaal. En toen vertelde ze verhaal. En zo begon het. En toen was op een gegeven moment de samenkomst eigenlijk afgelopen. En we liepen allemaal terug. En wij gingen rechts uit de flank het bos in.
Kijk.
En,
stop maar. De rest hoef je niet te vertellen. Denk. Nee, grapje. Ga verder.
Maar vlakbij bij het gebouw was een schuurtje. En daarin zijn we neergestreken. En we hebben elkaar wat verteld. Als je over gevoel hebt.
Ja.
Wat mij heel erg trof is, ze luisterde naar mijn verhalen. Ze vond het heel erg interessant wat ik vertelde en ook over mijn leven en zo. Daar heb ik nooit zo meegemaakt dat iemand echt belangstelling had voor mij. Zo vanuit,
Dat
ik raakte mij.
Ja, nee, precies. Want dat was jou nog niet zo vaak overkomen.
Nee, dat iemand echt belangstelling had. Ja. Ja, vanuit mijn gezin op zich wel natuurlijk, maar dat is gewoon mijn familie.
Ja.
Kijk, dat wij dat nu tonen.
Geweldig.
Dat nu.
Ik kom helemaal binnen.
Ja.
ook. Maar dat is wel echt heel mooi om te horen.
Ja. Ja. Is Trinette ook degene geweest die er weer voor heeft gezorgd? Zou je kunnen zeggen dat opeens dat geloof in die kerk weer een beetje in het zicht kwam?
Helemaal, ja.
En hoe gebeurde dat?
Ja, dat was de aanleiding was... zij gingen op kamers naast de Pinkstergemeente wonen in de Boteringstraat. En daar... Dus al die mensen waren heel vriendelijk en die liepen er langs en zo van die kerk. Zij ging daar niet heen, dan hervormde de kerk nog steeds. En zeiden mensen wel zo, wat is dat voor een kerk daar? Dan zei ze, weet niet. Zij zeiden een keer erheen. En ja, dan deden mensen handen omhoog. En het was een kleinere gemeente, 150 man of zo. En er werd in Gronings gebeden, zomaar uit de zaal ook en zo. En ze zei, wat is dit bijzonder hier? Maar ze voelde wel dat het echt was.
Zij dacht eerst dat het tongentaal was en toen bleek het Gronings te zijn.
Nee.
Het was echt Gronings.
Ja. Nee, het was Gronings. Ja. Ja. Er werd overigens wel in tongentaal ook gesproken. Maar
dat is een grapje. Hè?
Dat dacht ik. Nee, maar ik neem het wel serieus. Want...
Ja.
En bovendien, dat kan ook natuurlijk beide.
Zeker.
Maar goed, in elk geval... Ze dacht van, nou, ik moet er gewoon meer van weten. En toen heeft ze een afspraak gemaakt met de jeugdleiders daar... Ik wil graag een keer praten. Nou, kom vanavond maar. Hoezo zo vanavond al gelijk weer. Ja. En zij daar naartoe. En ze kreeg allemaal antwoorden. Want ze had van het voorhand een aantal onderwerpen opgeschreven. En gezegd van, nou, dat antwoord komt er natuurlijk. En dat wil ik ook hebben. Maar er kwam allemaal antwoorden uit de Bijbel.
Ja.
En ze zei, jongen. Nou, toen hebben ze met haar gebeden. En ze zei, ja. En er werd haar naam in het gebed genoemd. Dat was dus ook een openbaring.
Ja.
En er speelden nog meer dingen die ze in de kerk meegemaakt hebben. Waardoor ook wat versterkt werd nog. En toen begon in zekere zin de ellende... die tot geweldig grote hoogte geleid heeft in mijn leven van vreugde.
Ja.
Maar toen begon de ellende. Want toen verschilden wij heel erg sterk. Want zij begon steeds meer daar naartoe te trekken.
Ja.
En ik steeds meer mij af te zetten. En op een gegeven moment... het is een heel proces geweest hoor, van maanden.
Ja.
Maar we konden gewoon niet meer goed met elkaar praten eigenlijk. Maar... op een gegeven moment toen ben ik naar een film geweest. We gingen wat vaker met studenten naar de film en dan lagen we een nekloge.
Ja.
En wat het ook was, maakte ons niet uit wat voor film.
Nee.
Het was de Exorcist. Die heb ik toen bekeken.
Oh.
En dat is een best wel griezelige film.
Ja.
Maar goed, we gaan eruit en overal.
Met voor mensen die dat niet weten, met duivelsuitdrijvingen.
Ja, precies. En met hele enge geluiden ook en zo. Ja. En echt specifieke psychologische effecten.
Enge muziek.
En enge muziek, van alles nog wat.
Ja.
Ja, dus, maar goed. Ik was er op dag, we gingen er gewoon uit. We gingen nog wat drinken s'avonds. En toen zaten we in de kroeg en het werd wat stiller. Mensen gingen wat weg en zo. En mijn vriend zei opeens, moet je eens horen. En ik kwam door de intercom dezelfde geluid als van die duiveluitdrijving. En toen ben ik toch bang geworden. Die liet ik niet merken hoor. Maar ik ben toen bang geworden. En toen ben ik dus naar Trinette geweest. En ik zei van, joh, vertel me alles over die duivel. En over God, want ik snap daar niks meer van. Want waarom ben ik zo bang geworden opeens?
Mm.
Het greep mij gewoon aan. Ja, toen had Trinette eindelijk een keer een opening... om mij iets te vertellen over het werk van God. En dat er ook een tegenstander is die je altijd graag wil pakken. En nou ja, toen ben ik ook begonnen met... ook over na een tijdje hoor, maar met haar mensen... die ze kende in de kerk te ontmoeten.
Ja.
Want ik wilde niets met hen te maken hebben. Ik dacht, ja, dat is helemaal niks jongens. En en wat een rol toen ook in die tijd speelde was... er was ook muziek in die groep. En er was een trompetist bij. En ik denk, ik ben niet zo met muziek opgevoed. Wat hoor ik daar? Wat is dat toch mooi? En zo'n solotrompet, zoals Gerry Vast hier speelde. En geweldig. En dat heeft mij ook gewoon meegeholpen... om dat af en toe naar die dienst te gaan... en die mensen te ontmoeten en zo... Nou goed, een heel lang verhaal.
We hadden een sprongetje naar de Christmas Urban Walk.
Ja.
Daar stond jij met een trompet bij de Nieuwe Markt.
Ja.
Ik herinner me nu in één keer weer.
Ja.
Dus de voorliefde is daar ontstaan. En daar heb je vervolgens dat je helemaal zelf eigen gemaakt.
Ja, ik heb les gehad en zo natuurlijk. En ik heb in orkestjes gespeeld. Maar ik heb in de vorige gemeente, vorige kerkelijke gemeente... heb ik ook heel veel trompet gespeeld.
Heerlijk.
Ja. Ja, ik ben geen performer, maar ik hou van de klank van die trompet. Ja.
Dat is ook een schitterend instrument.
Ja.
Hey, zonder te psychologiseren, wat ik helemaal verkeerd uitspreek, maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Als ik zit zo'n beetje te luisteren naar jouw verhaal en ik heb het idee dat je er even over hebt moeten doen om ook te leren omgaan met emoties.
Zeker.
Want alles wat hier gebeurt, is allemaal gedreven door emotie. Het kan een angst zijn, het kan iets verdrietigs, iets blijs zijn. Dat is allemaal na die, toen je pas 18 werd, is dat zich gaan ontwikkelen in jouw leven.
Ja.
Je bent dingen gaan voelen.
De rest drukte ik gewoon weg daarvoor.
Ja.
Ja, dat klopt. En dat is gewoon een proces wat nog steeds plaatsvindt eigenlijk. Want ik merk dat ik nog steeds groei. Ik vind het leven met Christus, het is geweldig.
Ja. En het is begonnen toen je 18 was.
Ja, ietsje
later.
Ietsje later, ja, toen tot bekering kwam.
Ja.
En met die bekering ook, dat was niet echt een punt des tijds, zeg maar er was meer zo van dat ik er naartoe groeide. En dat ik merkte, God is een gentleman.
Ja.
Hij gaat niet verder dan ik aan kan. Ik heb nooit iets meegemaakt wat ik niet aan kan.
Mm.
En dat is best belangrijk in mijn leven geweest.
In hoeverre komt dat in dat boek ook naar voren, jouw reis met God?
Beperkt. Hmm. Beperkt. Want het is eigenlijk opgezet, dit boek, voor de geschiedenis van het schip.
Ja.
En onze belevenissen. Ik heb er een hoofdstuk in gedaan. De reizen van ons leven. En dat gaat dan over onze geboorte, waar we geboren zijn. Alle vijf als kinderen. Maar er staat wel een stukje in, bij mij dan, de reis van mijn leven. Dat ik in München geboren ben, niet alleen. Maar ook dat ik een eigen bedrijf heb gehad. En dat eigen bedrijf heb ik ook genoemd van geloof in bedrijf en bedrijf in geloof.
Ja.
En dat heet dan Vos op maat. Maar goed, dat maakt er niet uit. Maar daar gaat dus. Ik wilde dus voor mezelf beginnen, toen ik een jaar of 50 was, met een bedrijf waar ik gewoon christelijke waarden en normen kon hanteren. En het liefst zou ik zeggen, want ik kom binnen en zeg, halleluja, 's ochtends vroeg als ik binnenkom. En dat is dus gelukt. Want ik heb ook allemaal christenen toen in dienst genomen.
Ja, ja.
En gaandeweg. We hadden elke maandagochtend hadden we stille tijd. Een gebedstijd met elkaar. En dan baden we voor onze opdrachtgevers. We baden voor onze cliënten. Want ik heb een adviesbureau gehad.
Ja.
En dat vond ik, dat was mijn droom eigenlijk. En ik heb daar, dat was de mooiste tijd van mijn leven. Het was best wel spannend. Want ondernemerschap is spannend.
Mm.
Maar het was heel erg boeiend.
Heerlijk.
Ik heb me ontzettend veel mensen kunnen helpen. Want we deden ook bijvoorbeeld mensen banen bezorgen.
Loopbaancoaching ook, toch?
Ja, loopbaancoaching en reïntegraties. Maar ook bedrijven efficiënter maken en zo. Dus wel een heel palet van activiteiten.
Heb je daar ook specifiek voor gekozen? Omdat je vertelde in het begin van het verhaal iets over een loopbaancoach die jou een vraag stelde.
Ja.
Misschien
wel. Dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Maar Het ging ook zo.
Ja.
Want ik heb binnen PTT gewerkt. En daar toch carrière gemaakt. En op een gegeven moment.
Want je bedoelt, je had rechten gestudeerd. Ja, daar kom je niet uit 1, 2, 3 bij een loopbaancoach.
Nee, dat klopt. Toen ik afgestudeerd was, en nog voordat ik afgestudeerd was, dacht ik van, het was de tijd 78, ben ik afgestudeerd. En toen was de tijd van de werkloosheid onder juristen groot. Ik denk, het zal mij niet overkomen. Ik heb niet de 7 vinkjes. Dus ik heb geen actief sociaal netwerk in de hogere kringen.
Nee.
Dus dan moet je het zelf aanmaken. En de eerste die beet van die wil mij hebben, dat was PTT.
Ja.
En dan kun je dus kiezen voor het bedrijf gespoeld te worden met allemaal functies. Maar ik heb gekozen voor, daar wilden ze me graag hebben op de juridische afdeling. Dan heb ik 3,5 jaar gedaan in Den Haag. Maar toen had ik echt het bekeken om daar te wezen. Ik had wel een hele fijne gemeente. Maar ik had het bekeken om daar te zijn.
Ja.
En ik wilde ook een andere functie. Ik wilde meer daar waar het werk gebeurt. Niet alleen met beleidsmatig niveau.
Nee.
Nou, toen zijn we naar Zwolle verhuisd en dat was geweldig. En we in de vrije evangelisatie hebben daar 6 jaar lang mogen ronddarren.
Oh ja.
Dat was geweldig. Ja. Ik heb die groei meegemaakt, jongen. Ja, met 250 mensen. Naar toen op een gegeven moment meer dan 1000.
Ja.
En dat was geweldig.
Mooi.
Ja, dus ik heb hele mooie ontwikkelingen meegemaakt. Ook in gemeenschappen.
Mm. En toen ben je uiteindelijk in 2012 denk ik ongeveer hier gekomen. Ben je hier een nieuwe gebouw gestart?
Ja, ik ben precies. Een nieuwe gebouw gestart. En
dat is wel grappig, omdat je natuurlijk die geschiedenis ook in dat oude gebouw toevallig had liggen.
Ja, ja.
Nou, wij voelden, hij heeft net zo lang gewacht totdat we gingen verhuizen. Maar hij wilde niet meer terug naar dat gebouw.
Ik zou je zeggen, wij waren op een gegeven moment in die andere gemeente eigenlijk gewoon een beetje aan het uitgroeien. We werden niet meer gevraagd. En ik heb heel veel dingen in het kerkelijk verband gedaan. Maar ik had helemaal geen energie meer om iets te doen eigenlijk in die kerk. We gingen op kerkentocht. Dus we kwamen dus ook bij de VBG in de Stadskerk. Ja. In de Stadsparkkerk.
Stadsparkkerk, ja.
En dat sloeg helemaal niet aan.
Nee.
We hadden het niet. En toen dachten we op een gegeven moment van... Heer, wilt u ons nou toch daar houden naar waar we zijn? Dan leggen we ons daar neer. Gaan we ons daar weer inzetten. Maar het kwam gewoon niet. En toen was Albert Vos is mijn zoon. Of onze zoon.
Ja.
Die was hier al.
Ja.
En ja, ik zag hem... op zo'n tactische wijze heeft hij bij mij... Ja, iets laten zien en op een autorit een keertje. Zo, ja, ja. Zo volwassen in het geloof, zoals hij reageerde naar mij toe. En ook dat je kunt verbitteren eigenlijk op een gegeven moment... als je niet meer echt actief in een gemeente bent. En dat heeft mij heel erg aangesproken. Nou, oké, dan komen we zondag... jij drumt, hè? Ja, oké, dan komen we zondag... Nou, ik had bijna tranen in de ogen. Mm. Het raakte mij enorm. Als je praat over emoties, dat was toen ook weer zo.
Ja.
En, maar goed, wij wilden niet naar over één nacht ijs.
Nee.
We denken van eerst een half jaar gewoon kijken. Elke zondag komen, kijken wat er gebeurt. Nou, we voelden ons geweldig thuis al. Maar we dachten... één zondag eigenlijk wel, ja. Maar we dachten nog niet.
Nee.
Weet je wat we doen in januari? Introcursus.
Ja.
Nou, bij een introcursus volgende avond. Geweldig. Geweldig. Dus, en toen zeiden we in mei van we wilden graag lid worden van de gemeente. En kon niet.
Huh? We hebben een ledenstop.
Nee, maar er waren te veel mensen die allemaal toe te raden. Ja. Waren ze 30 toen.
Ja.
Dan willen we graag de volgende dan. Nou, het waren natuurlijk de eerste van de volgende. En er waren er ook weer 30.
Ja.
En toen zijn we dus toegetreden.
Jij had het over verbitterdheid. En dat vind ik zo een woord wat niet bij jou past. Want ik zie iedere keer jouw ogen opbloeien en jouw... En een lach op je gezicht komt er als je praat over hoe mooi het kan zijn om in een kerk je plek te hebben. Leg dat eens uit aan mensen die daar moeite mee hebben. Hoe creëer je blijdschap in Jezus?
Poeh.
Heb je even?
Ja, wat zou ik daarop op zeggen?
Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn ook wel mensen die ook gewoon hier, denk ik, in de kerk rondlopen. Die het moeilijk vinden om die blijdschap altijd maar te vinden.
Ja. Nou, weet je, het valt mij soms ook op dat mensen het over hebben over... Ik vond de muziek wat te hard. Ik vond de...
Zoals nu.
Nee, maar ik vond de prediking ook niet. Vond je ook niet? En daar heb ik dus niks mee. Want de kerk, ik vind het heel mooi, dit is een bouwmarkt geweest. Maar het is nog steeds een bouwmarkt.
Hmm.
Het is een werkplaats van God.
Ja.
Hier worden dingen gemaakt. En het is bovendien vraag en aanbod.
Ja.
Dus dat is een geweldige mooie plek, ook voor mensen. En als je daar naar kijkt, van ik kom hier in de zondagdiensten, dan kom ik hier niet alleen voor mezelf, maar ik kom ook voor een ander. Wij nemen ook regelmatig mensen mee. En dan luister je toch een beetje met de blik van een ander, van hoe zal die op reageren? Ja, ja. En als de muziek dan misschien wat harder is of zo, of dat je naar de verkeerde plek zit. Ja, so what?
Mm.
En ik geniet van wat er geboden wordt. Maar er is zoveel meer dan de zondagse dienst. En ja, als je kijkt wat hier allemaal mooie dingen gebeuren. Ik kan niet anders dan pleidooi houden voor deze gemeente.
Nou ja, kijk alleen maar nu. We zitten hier op een woensdagavond. Wij kwamen hier de hal binnen. Dan hangt er een groot televisiescherm en daar staat op wat er allemaal in deze kerk vanavond te doen is. Ja. Die stond helemaal vol.
Ja.
Er zijn in de zaal naast ons mensen muziek aan het maken. Aan de zaal aan de achterkant. Er wordt verderop gegeten door de Alpha groep, denk ik.
Ja.
En dan zijn er nog 3, 4, 5 bijeenkomsten op woensdagavond. Ik denk dat het al zegt, hè?
Sluit je aan bij ontwikkelingen, bij activiteiten die er zijn. En maak relaties. Want als je alleen maar op zondag bent en je bent alleen, ja, dan blijf je ook alleen vaak. Want ja, en dat is een aspect wat hier nog iets kan groeien, vind ik. Een beetje een soort gastheerschap of herderschap, hoe je het ook wil noemen. Dat mensen die alleen staan, die gewoon aangesproken worden. Gewoon niet
ik had al zo'n idee dat je hier wel een antwoord op zou hebben. Daarom vroeg ik het ook. Nee, maar dat is. Ik denk dat het best wel. Daar hebben we het niet zo vaak over met elkaar.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat het heel waardevol is dat jij dit nu gewoon zo zegt.
Ja. Maar dan zullen de mensen die af en toe een kritische noot slaken, die zullen dan zeggen: maar Henk, mag ik dan niet iets kritisch zeggen over de gemeente?
Tuurlijk, mag dat wel. Maar doe het wel op een goede manier.
Ja.
Want vooral met die snelle media die we nu hebben, kun je heel snel iets op wat een ander gewoon niet goed kan verteren op dat moment, of niet goed kan begrijpen. Dat verkeerd. Maar kijk, belangrijk is altijd mondeling contact gaat voor schriftelijk contact. Gun mensen de mogelijkheid om te praten en contact te maken en dat je elkaar kent. Dan komt de boodschap heel anders over. Ja. En dan kun je intenties proeven. Maar mensen schrijven maar vaak. Ja, niet iedereen natuurlijk, maar als je bedoelt een bepaalde groep. Ja, zorg dat je gewoon in en durf het ook. En durf uit je comfortzone te komen, want dat is ook vaak.
Relaties aangaan is eigenlijk de kern van jouw boodschap.
Ja, ga relaties aan.
Ja. Ja. En de zondagse diensten zijn er ook niet per se om er altijd iets van te vinden.
Nee, ook dat. Ook dat. Maar ja, goed, zorg er nou voor dat je ja, en bereid je voor op een dienst. Want je gaat gewoon ergens heen waar God aan het werk is. God is op zoveel plekken hier aan het werk. Ook als je kijkt naar de gebedshuis. Hmm. En in allerlei. Sommige mensen zeggen van ja, er wordt helemaal niks aan Israël gedaan. Nee, er wordt heel veel aan Israël gedaan. Maar als je dat niet weet, als je dat niet komt, als je ook de informatie niet goed tot je neemt. Want we hebben natuurlijk vanuit de kerk ook wel een beetje de neiging om veel op te schrijven. Ja. Dus informatie bladen en kijk maar op de website. Ja, als je wat ouder bent, dan kijk je daar niet altijd op. Nee. En zelfs ook mensen die gewoon druk hebben, die hebben gewoon niet altijd de tijd om alles te registreren.
Daarom maken we natuurlijk ook onder andere deze podcast, zodat jij... dat is ook wel een soort van teken natuurlijk van de nieuwe tijd. Dat jij op het moment dat het jou uitkomt, weer dat brokje informatie tot je kan nemen.
Ja.
En wat dat betreft, ja, we moeten natuurlijk ook een klein beetje met onze tijd meegaan. Want ik wil even terug naar die oude media die je noemt. En eigenlijk wil ik niet terug naar de oude media, maar misschien wel naar de oudste media. Want jij kwam hier binnen met een Bijbel.
Ja.
Wat voor Bijbel is dat en waarom heb je die meegenomen?
Ik zal hem laten zien. Ik dacht van, als ik hier naartoe ga, dan neem ik gewoon wat voorwerpen mee die allemaal een beetje met mij te maken hebben. Een trompet en een boek wat ik gemaakt heb.
Sjeur de boelballen.
En Sjeur de boelballen. En een bowlingbal.
Oh, bowling. Vind je dat ook leuk?
Ja, ik speel ook bowling.
Wat leuk.
En ik speel elke dag tafeltennis.
Wat is je hoogste score met bowling?
204.
Zo. Ik had laatst 188, dat vond ik al knap.
Ja, dat is ook heel knap. Ja. Dat gooi ik ook niet elke dag, hoor.
Nee, ik ook niet.
Maar ik heb ook een eigen bal nu, hè?
Serieus?
Ja.
Ook met je naam erop? Of
is... Nee, dat niet.
Okay. Ga verder.
Ja. Nee, ook bij mij past, dat is het Gronings. Ik ben een liefhebber van het Groningse taal. En ik dacht, ik neem gewoon de Bijbel mee. De Bijbel. en ik wil gewoon even een klein stukje even lezen uit Micha.
Helemaal goed.
Om aan te geven van dat het Gronings zo direct is. En ieder die echt Groninger is, die zal het merken dat als je Nederlands leest, dat neem je tot je. Ja, dat snap je wel. Maar dit komt dichterbij. En dit is een stukje van het volk die is van verward bij Micha. En in profeet Micha, als hij dat beschrijft. En die zegt, wat moeten we nou in vredesnaam doen allemaal, hè? Om God te behagen? En ik doe nou de bril even op, jongens.
Ja, probeer in de microfoon te blijven praten, dan horen we het ook.
Oh,
ja,
stuur de bril maar even op.
Ja. Wat zegt het volk? Waar zal ik de Heer met onder ogen komen? Mijn boegen voor God, hoog verheem, zal ik om in muid gewoon met brandoffers, om mijn feestjes staan? Zal de Heer bliet wezen met duizenden ram, of met stromen olie zonder een? Moud ik mijn oudste zoon geven, mijn blauwde eigen kind, voor het kwoord dat ik bedreef? En wat zegt Micha dan? Mensken nog aan touw. Der is jou juist duidelijk zeg waarof goud is, wat de Heer van jou wil. Namelijk, recht down, trouw blijven, bij God te roden gewoon. En aas niks.
Aas niks.
Amen.
Omen. Ja, schitterend. Waarom heb je dit stuk specifiek uitgekozen? Aas niks.
Nou,
omdat dit zo goed de kern aangeeft? Of omdat dit zo kernachtig is?
Ja, want mensen vragen vaak, wat moeten wij doen? Dat doet me een beetje denken aan handelingen ook. De vragen mensen ook opgeven naar die toespraak van Petrus. Van, mensen, kinderen, wat moeten wij doen? We zijn zeer onder de indruk. Nou, dit is eigenlijk ook zoiets. Wat moeten we nou doen? En dan zegt Michael, het is zo vreselijk eenvoudig, jongens. Ja. En aas niks.
Nee.
En als je de Nederlandse vertaling ernaast leest, dan is het veel omvloerster eigenlijk.
Ja, veel zachter. Ja, is heel duidelijk.
In het begin ook, wat God van je vraagt is... En hier staat aan het eind, en aas niks. Dat is veel krachtiger.
Ja. Mensen zeggen vaak, oh, die Bijbel vind ik zo omslachtig. Dus mensen moeten dan gewoon de Grunnige Bijbel gaan lezen, want dat is niks omslachtigs aan.
Zo is dat. Ja. Lekker direct.
Lees je hier veel uit?
Nee, niet zoveel. Het is meer een beetje curioos.
Ja.
Maar af en toe een stukje.
Want je moet wel echt je concentreren. Ja. Om de woorden.
Weet je wat mooi is om te doen? Ik weet niet of jullie met kerst altijd uit de Bijbel lezen, met Pasen thuis. Dan is het schitterend om juist die verhalen in het Gronings te noemen. Die verhalen ken je goed.
Ja.
En die zijn eigenlijk dan het mooist. Omdat je dan weer vanuit een ander perspectief naar die nieuwerwets woord, naar die storylines wou ik zeggen.
Ja, ja, ja.
Maar snap je wat ik bedoel?
Zeker, zeker.
Want dit geeft ook weer een nieuw perspectief.
Ja.
Ik heb wel eens uit de Haagse Bijbel gelezen.
De Haagse?
Ja, die is heel grof, maar wel heel grappig.
Oh, ik heb een keer ik heb dat wel eens verteld volgens mij. Zal ik het nog een keer vertellen? Want jij weet het.
Ja, wij weten niet wat je vertelt.
Nee. Zal ik het nog een keer doen dan?
Ja, doe maar.
Oké. Okay. Ik heb in een heel ver verleden keer een Fries vriendinnetje gehad.
Grieks?
Nee, Fries. Fries. Fries, sorry. Fries. En dan kwam ik daar te eten. En dan gingen die mensen uit de Friese Bijbel lezen. En die man ging Fries bidden. En ik verstond er helemaal niks van.
Nee.
Dus dat is misschien wel de winstwaarschuwing die ik erbij wil geven. Als je met mensen bent die geen Gronings spreken, dan zou ik het niet doen.
Nee.
Dat... Ik voelde mij toen heel erg buitengesloten, omdat ik het niet kon verstaan.
Ja. Nee, daarom las ik op een heel klein stukje.
Nee, ja, maar we zijn een gemeente in Groningen. Ja,
oké.
Okay. Ja. We hebben ook internationale luisteraars en kijkers. Hè, dus die,
ja, dan hebben ze een
maar
probleem.
Maar je hebt ook gezegd welk hoofdstuk het is. Die kunnen het er gewoon op naslaan.
Ja. Ja.
Dat moet ik nog even zeggen.
Micha.
Ja, zeker.
Ja, je hebt wel gezegd Micha.
Oké, dat is genoeg, hè?
Zo, Micha 6.
Vers 7 en 8.
Oké.
Micha 6, vers 7 en 8.
Van akte.
Ja. Ja. Hey, je bent hier op een gegeven moment dus in de Stadskerk beland. Want ik vind het wel leuk om daar nog even bij stil te staan. Het heeft een aanloopperiode gehad. Jullie hebben zorgvuldige keuze gemaakt. Wat heeft daarna deze gemeente jullie gebracht?
Nou, je kunt één woord samenvatten, alles.
Ja.
Want wij rennen zondags naar de dienst nog. Wij verlangen er om hier te zijn. En dat is na 12 jaar nog steeds niet veranderd. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met, ik hou van een orkest. Dat is in elk geval een punt. En de aanbidding die, ja, geweldig. En ik denk van, wat een tractatie. Want anderen gaan naar een concert. En ga je niet naar een concert? Ik heb elke zondag
concert.
Ja, elke zondag is hier gewoon een feest. Maar ik heb wel schat dat ik de tweede dienst nog een stukje van meemaakte zelfs. Ja. En vooral als Gerry dat speelt met de trompet, dan snap je natuurlijk al. Die is aanstaande zondag ook weer aan de beurt.
Kijk.
En dan zit ik dus vooraan, hè?
Dat weet jij gewoon. Dat heb je gewoon met hem afgesproken.
Ja, ja.
Nou, Gerry, wanneer heb je dan...
Precies.
Heerlijk.
En dan zit ik vooraan. Maar goed, dat dus. En ja, gewoon dat je ook wat kunt betekenen als gemeente met elkaar. Dat je slagkracht hebt.
Ja.
Deze wereld verlangt naar het zichtbaar worden van de Zonen Gods. Hè? Dus dat je zichtbaar wordt en dingen doet. En met zo'n grote gemeente kun je dat doen. En ik ben een radertje gewoon in.
Ja.
En ik heb gewoon wat specifieke talenten. En ander heeft weer andere talenten. En ik vind het heerlijk. Ik vind het ook persoonlijk ook heel fijn om mensen te bemoedigen. En op hun plek te zetten. Ik heb natuurlijk loopbaanontwikkeling ook gedaan. En dan heb je ook gevoel voor talenten van mensen. En ja, en ik ben iemand die... ik zie overal oplossingen. Hè? Ja,
je bent optimistisch en positief.
Ja, maar ik ben niet gauw uit het veld geslagen. Nee. Ik vind er altijd van... elk probleem is een oplossing voor. En er zijn mensen die hebben voor elke oplossing een probleem. Ja, helaas is dat vaak ook zo. Ja. Maar ik zie ook nergens ding op. En ik ga niet alles dan in de treuren van tevoren uitzoeken. Ik begin op een gegeven moment gewoon.
Ja,
en,
maar hoe ga je dan met tegenslag om? Want ook hier in onze gemeente gebeurt het dat mensen ruzie krijgen. Dat mensen vertrekken omdat ze het niet met elkaar eens zijn. En je kunt natuurlijk niet alles met een positieve vingerknip zomaar...
Nou, vind ik wel.
Ja?
Ja, want nou ja, positief. Maar ik weet overal waar mensen samenwerken. Ja, en
dat moeten we dus accepteren.
Dat moet je accepteren. Ja, en kijk, en vergeet niet, zo'n gemeente is dit in elk geval ook. Dit is een gemeente waar God werkt. En waar God werkt, is ook de duivel licht op de loer. Dat is gewoon zo. En hier zijn ook mensen die in echtscheiding raken en kapot raken. De duivel is gewoon... Maar met elkaar zijn we meer dan overwinnaar in Christus.
Mm-hmm.
En als je beseft waar je staat... Ik moet eerlijk zeggen, wij bidden voor alles. En het gevolg is ook dat we ook heel veel gebedsverhoringen hebben. Omdat we voor gebeden hebben, zien we dat het God werkt. Maar het is niet altijd zo dat God precies doet wat we zeggen. Helemaal niet. Maar we zien wel van... We bidden ervoor en we kijken gewoon hoe God het uitwerkt.
Ja.
En dan zie je op een gegeven moment de beweging. En dan ga je daarin mee. En dan, ja, we hebben al zoveel van die dingen. Het feit dat ik tot geloof ben gekomen, vind ik een wonder. Ik heb 2 keer ben ik voor de dood weggehaald. Mm. Ik heb het overleefd. Ik heb gezien dat God een plan met mijn leven heeft. Ik ben nu 70, maar God heeft nog steeds een plan met mijn leven. Mm. En ik zie gewoon dat God aan het werk is. En ik moet zeggen, ik ben nu 10 jaar met pensioen. En ik voel me een beetje in de mainstream. Zo van, God heeft mij een beetje op het oog. En dat bedoel ik niet hoogdravend of zo. Maar gewoon dat ik merk dat God mij nog wil gebruiken. Ja. En waar ik ook kom, ik vind het fijn om van de Heer te vertellen. Maar niet op een vervelende manier. Dus, maar gewoon dat ik laat merken dat God in alle dingen wil werken ook. En dat hij ook bewogen is over mensen. Hij wil graag mensen redden.
Ja, ja. En prachtig, joh.
Ja, en het leven met God is zo rijk. Alleen, ja, je moet soms een trigger hebben in je leven, zoals ik er ook ooit gehad heb. Mm. Een trigger om de stap te zetten. Want ja, je hoort zoveel, er is zoveel invloed. En wanneer moet je nou voor Jezus kiezen? Nu! Zou ik zeggen.
Prachtig. Welke droom heeft hij nog in jouw hart gelegd, wat nog in de toekomst ligt?
Nou, eigenlijk gewoon op het pad waar ik nu een beetje op zit. Ik heb mijn dromen eigenlijk best wel waag kunnen maken. Zo'n eigen bedrijf starten, dat wilde ik eigenlijk altijd. Maar ik denk, wat kan ik eigenlijk? Mm-hmm. En waarin ben ik dan een eigen bedrijf gestart? Dat is dus heel succesvol geweest. Ik heb 10 jaar gedaan.
Ja.
En en nu ook.
Of moeten we gewoon lekker een beetje, ook in het hier en nu, gewoon samen met hem opwandelen?
Ik probeer dat wel. Ja. Ja, ik probeer het wel. Maar goed, ik heb dus gewoon doelen bereikt. En ik merk ook dat ik vind het fijn om met mensen op te trekken en mensen ook te moedigen. Mm-hmm. En ik krijg ook mensen op mijn pad. Daar doe ik vaak helemaal niks voor. En dan denk ik, ja, ik wil ze graag laten zien, de liefde van Jezus. En dat ik bid ook van, Heer, werk door mij heen. Want ik kan het van mezelf niet. En ik heb heel veel van Gods genade gezien. En daarom is ook, ja, God is trouw. In alles, God is trouw. En dat bemoedigt mij bovenal. Als ik, ik ben 3 keer in een burn-out geraakt. Mm. En de laatste keer...
Heftig, joh.
Ja, was heel ernstig. En ik dacht van, ik ga dood. Ja. Dat was nu 10 jaar geleden bijna. Ik was net met pensioen. En toen ben ik heel ver weg geweest.
Ja.
Maar goed, de Heer heeft me eruit gesleurd. En ik zou zeggen, ik ben er nooit zo fit geweest. Werk van de Heer.
En je hebt hier je getuigenis mogen geven, Henk. Dank je wel daarvoor. Over bemoediging gesproken. Iemand die daar ook heel goed in is, dat is Ons Roelof. En we gaan naar hem luisteren.
Yes. Exponentieel. Ken je het verhaal van de uitvinder van het schaakspel? Hij werd bij de koning geroepen en de koning was zo blij en onder de indruk van het schaakspel dat hij de bedenker ervan vroeg: hoe wil je beloond worden? De bedenker van het schaakspel had al van tevoren nagedacht over zijn beloning en hij zei tegen de koning: Heer, ik ben bescheiden en eenvoudig. Ik vraag dat u op het eerste vlak van het schaakbord 1 rijstkorrel neerlegt. En dan 2 op het tweede, 4 op het derde, 8 op de volgende en dan zo steeds verdubbelend door tot het 64ste vlakje. Dat leek de koning een koopje qua beloning. En als je in het hoofd een beetje probeert mee te denken, dan besef je al gauw met 1 rij de eerste 8 vakjes, kun je nog niet eens je eigen buik vullen. Dus je kunt toch ook eigenlijk niet bevatten dat wanneer je alle 64 vakjes volgens dit rekensommetje afloopt, je het zou hebben over genoeg rijst om 7 miljard mensen 200 jaar lang elke dag voldoende te eten te geven. Onze hersenen zijn slecht in staat om exponentiële groei te bevatten. Denk aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en computerkracht. Het groeit exponentieel. Denk aan de coronapandemie of paniekverhalen over overbevolking. Exponentiële groei betekent verlies van controle, paniek. Maar wat je vrijwel altijd ziet bij exponentiële groei, op een gegeven moment vlakt het af. Want wat blijkt? Ook de werkelijkheid is slecht in staat om exponentiële groei te bevatten. De exponentiële soep wordt zelden zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Het beeld van die onbevattelijke cijfers in 64 stappen doet ondertussen altijd wel iets met mij. Ik mijmer dan al snel over de onmetelijkheid van het heelal, de grootsheid van de schepping en hoe weinig we van God kunnen begrijpen. In het geval van de bedenker van het schaakspel werd de exponentiële soep overigens inderdaad niet opgediend. Toen de koning erachter kwam hoe de vork in de steel zat, liet hij de arme man voor het gemak maar onthoofden. Daar mag je je eigen lessen uit trekken.
Je eigen lessen uittrekken. Nou,
dan moeten wij in deze gemeente ook maar niet naar exponentiële groei toe als het afvlakt. Of juist wel.
Groei, geestelijke groei zou mooi zijn.
Honger naar meer.
Absoluut.
We gaan naar de muziek.
Liedje erin, liedje eruit.
En zoals iedere aflevering beginnen we natuurlijk bij de keuze van de gast. En dat is vandaag Henk Vos. Maar daar waren jullie al achter. Wat heb jij gekozen om te laten horen?
Een lied wat spreekt van de goedheid van God. Goodness of God. De Godstrouw spreekt zo sterk in dat lied. En al die jaren dat ik nu met God mag leven. En dat wij met God als gezin ook mee mogen leven. We hebben 4 kinderen en kleinkinderen. En God is trouw en God is goed. Dat, ja, het is geweldig. Ja. Hij mag je vader zijn. Hij mag je vader. Dat komt heel dichtbij. Vader.
Ja, ja, ja. Nou, zet maar aan, Jasper. Van C.C. Winans deze versie. De lied heeft meerdere versies en meerdere zangers en zangeressen ondertussen. Maar het gaat natuurlijk niet om wie het zingt. Het gaat vooral om wat er gezongen wordt. Ja. The goodness of God. En dat ervaar jij veelvuldig in jouw leven, Henk. Als ik dat voor jou mag invullen.
Ja, en de keuze is ook bepaald door afgelopen zaterdag. Waren wij hebben het 50-jarig huwelijk van mijn zus en zwager gevierd. En die lieten dat lied ook draaien. En dat werd gedraaid. En toen kwamen mijn zus en zwager op en liepen naar voren. En toen kwamen de oudste zoon. En er kwamen kinderen achter en volgens mij de kleinkinderen kwamen naar voren. En die stonden daar terwijl het lied draaide. En zij hebben ook zo'n leven met God gehad. Zoveel trouw ervaren, ook in ziekte en zo. Zoveel trouw ervaren. En dat heeft hen zeer bemoedigd. En wij met elkaar ook aan tranen in de ogen zowat. De goedheid van God is zo overvloedig. En ja, je moet het willen zien. Je moet het beleven. En je moet je over kunnen geven aan God. Maar goed.
Mooi, Henk. Welke mag eruit wat jou betreft? Nummer 7 had je voor gekozen. Ja, ik help je even op weg.
Ja, precies.
God and Country van Ann Wilson.
Nou, dan moet ik de volgende keer wel weer een country nummer erin. Want,
want dat is, die moet toch wel altijd worden afgevaardigd natuurlijk.
Er moet een country nummer in onze top 10 staan. Ja.
Okay.
Dat is mijn favoriete muziekstroom.
Klaas, waar heb jij voor gekozen?
Nou, er staat al een lied van Joss Baldwin in de lijst. Dus ik ga gelijk verklappen dat er ook een lied van Joss Baldwin nu uitgaat en er weer in. Ik zeg het heel omslachtig. Joss Baldwin met Thank You Jesus. So thank you Jesus for loving me. Shame lost its hold when you set me free. Every fear has to bow at your feet. Ja, mooi hè? Schitterend.
Prachtig.
Schitterende tekst.
De tekst is echt goed.
Het is een nieuw lied van hem. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht, een nieuwe plaat. En ik denk dat hij daar ook wel wat van laat horen als jij hier in de
juni,
Stadskerk
mensen.
Op 17 juni gaat optreden.
Wanneer ook weer?
17 juni.
Geweldig. Wees er wel bij, want de kaarten gaan vrij rap, jongens.
Koop die kaarten, want deze man heeft een stem en een teksten. En ik denk ook vooral wat hij daar op het eind zingt. Dat hij zegt dan fear, dus het gaat over angst. Maar ik denk dat je daar alle negativiteit in zou je daar kunnen invullen. Dus ook je verdriet. En verdriet is niet altijd negatief, want verdriet staat ook voor liefde.
Je eenzaamheid.
Maar ook inderdaad, dat mag je gewoon allemaal aan zijn voeten brengen. En leg het daar maar neer.
Ja, mooi. Dus nummer 6 voor de goede orde, Prince of Peace, die gaat eruit.
Ja, ja, ja.
Jammer, want het is een heel mooi lied, maar twee van dezelfde.
Daarom.
Ik heb gekozen voor een lied van de Opwekkingsband. Laatst bij de laatste Kingdom Culture gezongen. En ook, ik herinner me nog de bruiloft, of in ieder geval de dienst van Edwin en Mireille. Hebben hem ook gezongen voor eeuwig Yahweh. Laten we maar gaan luisteren. Ja, dit is zo'n lekker lied. Het is echt een lied om te proclameren. Er zit ook een lekker ritme in. Maar ook, nou, vind ik mooi. En nummer 3, Holy Forever van Chris Tomlin. Verlaat de lijst der lijsten.
Oh, we zijn goed bezig de laatste tijd.
Jongen,
als ik dan zie wat eruit gaat, denk ik van oh, echt veel mooiere liederen. Veel mooie liederen de laatste tijd.
Ja.
Even een complimentje naar onszelf en naar onze gasten toe.
Zeker.
Dat we daar goed mee bezig zijn. Maar goed, er is ook zoveel.
Ja, er is veel mooi werk.
Op dit gebied. Wat is er in een paar decennia tijd opeens veel bijgekomen?
Ja,
vroeger moest je het een beetje met de ENR-bundel doen. En, ja, nee, maar serieus, je had niet zoveel op dit gebied. De
laatste 40 jaar is er, 50 jaar is er ontzettend veel. Ik weet wel, voor het eerst op Opwekking was. En dacht ik van, wat hoor ik daar?
Ja.
Dat lijkt wel een viool. Er was een viool bij. En zo groeide dat allemaal. En we waren helemaal niet gewend, joh. Zo. Nee. En ja, er is heel veel veranderd. Wij zeiden vroeger wel, why does the devil has all the good music? Ja. En,
dat is ook een lied, ja.
Ja.
Maar, ik moet zeggen, ik moet denken aan de bruiloftsdienst. De inzegening van het huwelijk van Edwin en Mireille. En toen was ook Jeroen Dijkhuizen, die was er. Dat is de saxofonist die ook was met It's Your Church en met Kerst was.
Ja.
Oh, ja. Dat was echt niet, dat was...
Ja, daar ben jij ongelooflijk fan
van,
weet
ik. Hemel, ik stond in die zaal, ik kreeg echt kippenvel.
Ik ook,
duimen dik. Ik ga dat fragment heb ik volgens mij hier of in een andere podcast, volgens mij bij de staftafel een keer laten horen.
Ja, hier.
Dat is echt niet wat, nou ja, dat is wel normaal, maar dat is echt goddelijk.
Ja,
zo
dat
mooi.
Is voor jou kippenvel. Ja. Ja.
Voor jou niet.
Nou, dat zeg ik niet. Dat maak jij ervan. Nee, het is mooi om ook af en toe even lekker gepassioneerd over muziek te praten.
Misschien ga ik wel een hij heeft ook wat opnames gemaakt. Die ga ik misschien volgende keer wel erin doen. Gewoon om,
dat lijkt mij een ontzettend goed idee. Jij bedankt ook, Dennis.
Ja, jij ook, jongen.
Dat wij dit samen weer mochten doen, deze aflevering.
Dat was me weer een waar genoegen, vriend.
Ja, en natuurlijk... jij ook bedankt. Hè? Beste Henk, ik moet nu even me even aan het script houden.
Okay.
Ik was op zoek naar een goed bruggetje, maar hij kwam niet echt. Onwijs bedankt dat je het aandurft om hier te zitten. Bij Mag Ik bij je aankloppen. En over 2 weken, lieve mensen, dan zijn wij er weer. Dan met een nieuwe gast, met Roelof. En ook dan weer 3 nieuwe liedjes. Op Spotify vind je de liedje in, liedje uit afspeellijst. En je vindt de link naar deze lijst in onze show notes. En we sluiten af... Zoals we altijd afsluiten, dat is met de volgende woorden. Naast dit alles en boven alles danken we onze Vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. Lieve luisteraars, lieve Henk, lieve iedereen hier aanwezig in de podcaststudio. Hij komt spoedig. Amen.
Amen.